lieve luisteraars. Fijn dat je er weer bij bent. Of misschien ben je hier wel voor het eerst. Dat zou ook zomaar kunnen. En heb je de podcast Doodnormaal gevonden. Mijn naam is Winnie Bos van Doulawijzer, de podcasthost. En ik ga wekelijks in gesprek met professionals die in aanraking komen met de dood. En je hoort persoonlijke verhalen over het levenseinde. Dat het zo op deze manier voor iedereen weer wat makkelijker mag worden om hun verhaal te vertellen. Of met een ander in gesprek te gaan hierover. Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken? Fijn als je dat dan met ze deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met
Cora Postema.
Ja, Cora. Wij zijn op elkaars pad gekomen.
Ja.
Door social media.
Ja.
En niet omdat wij elkaar vonden, maar omdat iemand vond dat wij elkaar moesten vinden.
Ja, dat was leuk.
Ja.
Ja, verrassend.
En degene die dat vond was Marielle.
Ja.
Marielle Schipperen. Die had het gevoel dat wij elkaar iets te brengen hebben. En wij zijn daardoor in contact gekomen. We hebben een voorgesprek gehad voor deze podcastaflevering. En dat voelde dat er wat wij met elkaar besproken hadden ook voor de wereld hoorbaar mocht zijn.
Ja, ik weet helemaal niet meer wat het was.
Nee, weet ik ook niet meer. Ik weet alleen dat het heel erg zo was van, nou, er zit een verhaal in wat voor meer mensen hoorbaar mag zijn.
Het ging in ieder geval over de dood, denk ik.
Ja, zeker. Daar ging het zeker over.
Ja.
Ja, maar even los van dat, want jij maakte ook een podcast.
Ja.
Doodgaan we allemaal.
Ja.
Dus we zijn allebei podcastmakers.
Ja.
Dus dat hebben we gemeen.
Ja.
We hebben allebei verbinding met inderdaad de dood, het levenseinde, net welk woord past.
Ja.
Dat hebben we gemeen. Waar zullen we eens beginnen?
Ja, wat hebben we nog meer gemeen?
Ja, wat hebben we nog meer gemeen? Ja,
ja.
Ja.
Weet ik niet.
Nee, ik ook niet. Nou, misschien ontdekken we dat in dit gesprek. Ja, wie weet. Ja,
nou, we zitten in ieder geval vrolijk samen elkaar aan te lachen.
Ja,
dus dat is wel een verbinding in de straling.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar laten we dan eens beginnen met jouw podcast. Dood gaan we allemaal.
Ja.
Waarom heb je die titel gekozen? Of hoe ben je tot die titel gekomen? En waarom maak je die podcast?
Ja, dat ontstond toen een paar maanden geleden toen met de sierencampagne van praat over de dood en niet eroverheen. En op dat moment had ik contact met editie Groene Hart. Dat is ik woon in het Groene Hart. En dat is daar een multimedia platform, ze doen meer, maken filmpjes en toestanden. En daar had ik een interview over heel iets anders. En daar raakte ik aan de praat. En toen zei ze van, hey, zou je niet wat voor ons willen doen? Denk eens aan een podcast. En toen had ik zoiets van, nou, podcast maken, dat deed ik nou nog niet. Ik luisterde eigenlijk ook geen podcast, moet ik bekennen. Maar toen ging ik me daar even in verdiepen. En toen zag ik ergens 111 tips voor het maken van podcasts. En de eerste tip die mij opviel was van, blijf vooral jezelf. En toen dacht ik van, nou ja, dan kan ik dat wel. Een beetje Pippi Langkous-achtig. maar ik kan geen kunstjes. Dus ik dacht van, nou, als ik dat gewoon helemaal zo zelf mag doen, dan ga ik daarmee beginnen. Maar waar moet het dan over gaan? En toen kwam inderdaad die actie, die sierencampagne. En toen dacht ik van, ja, maar die dood, die kleeft al veel langer aan mij. En niet omdat ik zelf dood ga. Ja, natuurlijk ga ik ook een keer dood. Maar misschien wel vanwege mijn holistische levenskijk kwam ik al, ook op via social media, werd ik opeens, ik schreef over het leven met mijn partner. Die is eigenlijk voor de hemelpoort weggesleept in 2009, toen hij een hersenstaminfarct kreeg. En daar ben ik over gaan schrijven, over onze relatie eigenlijk tot de zorg en toch alle hulpverleners van de weg om daarin dan toch je eigen weg te mogen gaan. En dat levert af en toe nog wel wat strijd op. En Ja, de dood is was van hersenstam is heel bazaal natuurlijk. Daar hangt altijd leven en dood hangt daar samen. Dus dat was toen heel dichtbij. En ik schreef daarover, over gewoon wat we allemaal met elkaar meemaakten. En ik werd opeens gevolgd, ik twitterde daar ook over, door allemaal mensen die hadden iets met palliatieve zorg. En ik snapte dat in eerste instantie helemaal niet. Maar toen werd ik in de zorgwereld uitgenodigd om meer over onze ervaringen te vertellen. En toen kwam ik erachter wat palliatieve zorg eigenlijk was. En dat is, toen kon ik ook herkennen waarom mensen dat in mij herkenden. Want dat gaat gewoon over de hele mens. En met alles daaromheen en niet alleen maar dat ene orgaan wat niet meer goed werkt. En toen ontdekte ik dat vooral op het levenseinde aan de hand was. En terwijl voor mij palliatieve zorg was voor mij zorg zoals zorg bedoeld is. Gewoon kijkend naar de mensen en zijn omgeving. Dus dat verraste mij wel. Maar nou ja, dat en zo kwam eigenlijk toch mijn bewustzijn op dat levenseinde. Het ook weer gekieteld. En ja, zo wel vaker. Toen kreeg ik ook dat hoe mijn vader is overleden. En hoe iemand anders overleed. Dat kreeg opeens, ja, ik kwam bewust zijn op de dingen. Toen dacht ik van, nou ja, dan wil ik wel met mensen daarover gaan praten. En toen bracht ik dat zo te sprake bij de contactpersoon bij de editie Groene Hart dan. En nou, zij zei van, we gaan allemaal dood. En toen dacht ik van, nou, dat voor mij werd het dood gaan we allemaal. Want dat klonk dan net voor mij iets beter. En dat is ook zo. En het besef dat we allemaal dood gaan, ooit. Van mij mag dat... Dat maakt het voor mij wel, wat moet ik zeggen, relativeert een heleboel drukte in het leven en een heleboel gedoe om maar vooral te blijven leven en om vooral maar dat zo oneindig mogelijk te laten zijn en om vooral maar alles te doen om het veilig te hebben. En ja, ik zie vooral hoe heel veel mensen dus ook bezig zijn om te voorkomen om dood te gaan ooit. En dat ze daarmee niet voluit leven. En dat vind ik een boeiend onderwerp.
Oké. Hey, en je zei al even, ik hoorde jou zeggen, hoe verhoud je je als je ziek bent? En een hersenstaminfarct is best intens, wat dat voor gevolgen heeft voor je leven. Maar hoe verhoud je je dan tot de zorg als je daarin ook nog je eigen leven wil leven, zeg maar? Met alles wat er natuurlijk in het herstel, zeg maar, nodig is en wat je vanuit de zorg aangereikt krijgt. Ik ben nieuwsgierig waarom je dat zo specifiek noemt. Want dan denk ik, was de zorg dan niet zoals jullie dat graag hadden gewild? Of kon de zorg niet doen wat jullie graag hadden ontvangen? Ik heb geen idee. Dat zijn twee vragen die in mij opkomen.
Ja. Dus voor mij is dan de zorg als instituut, als professie, want iedereen heeft zorg, geeft zorg, maar als professie heeft voor mij heel erg in zich dat het veilig moet zijn, dat het protocolair, het moet goed zijn. En aan bepaalde richtlijnen voldoen, want anders is het of niet goed of... En dat is niet altijd helpend bij genezing, maar ook niet bij om je eigen weg te gaan. Om je eigen keuzes te maken van dit risico wil ik wel en niet nemen. En mijn partner, Wim heet hij, die was eigenlijk ongeveer toen het gebeurde. Stond hij volop in het leven. We stonden allebei volop in het leven. En van het een op het andere moment viel hij ongeveer om. En die dag leek hij gewoon dat daar het einde was. En, maar dat bleek uiteindelijk, de volgende dag bleek toch opeens een teen te bewegen. En hij kon zijn ogen weer knipperen. En dus er kwam weer leven in. En na 2 dagen op die intensive care, want hij heeft wel 100 dagen op de intensive care gelegen. Maar na 2 dagen merkte ik al aan hem dat hij kon heel goed horen. En hij lag wel aan de beademing, dus dan kan je niet praten. Maar ik merkte dat hij alles waarnam. En dat hij het heel naar vond dat al die artsen zo over zijn bed heen stonden te overleggen over hoe het met meneer was. En dus ik zei, ik merkte dat. En ik zei van, volgens mij wilde hij dat je met hem praat in plaats van over hem praat. Nou ja, hij knipperde of weet ik veel. Hij kon in ieder geval kenbaar maken dat wel zo was. Maar ja, hoe praat je met iemand die niet kan praten? En nou, dan vinden ze letterkaarten uit en ABC op de vingers en alles. Dat was dus al een uitdaging. En toen kwam de stap dat hij weer een beetje op was geknapt. En toen moest hij naar de revalidatie. En toen was de vraag van, ja, gaan we meneer revalideren voor een thuissituatie of voor een verpleeghuis? En nou ja, voor mij was een verpleeghuis helemaal geen optie. Dat zou voor hem ook helemaal geen optie geweest zijn. Dus dat was voor thuis. Maar we hebben 3 gesprekken moeten voeren met artsen, met verpleegkundigen, om duidelijk te maken dat dat voor thuis moest zijn. Ondanks dat zij daar risico's zagen van, ja, maar dan krijgt hij misschien een longontsteking. En dan, maar ik dacht van, ja, liever een longontsteking waar je dan aan doodgaat binnen na een jaar of zo, dan dat je nog 30 jaar als een soort van zielepiet, want zo ziet hij dat zelf, in een verpleeghuis waar dan af en toe Cora op bezoek komt, verder moet leven. Dus dat was voor hem ook heel duidelijk van, ja, maar dan kies ik liever voor kort leven en dan met een kwaliteit die ik wil. Maar dat je daar dan heel erg je best voor moet doen, omdat dat een risico heeft in de ogen van de professional, om dat toch maar voor elkaar te krijgen dat wel gewoon gericht wordt op thuis.
Ja.
En dan, toen werd mij gezegd van, dat vond ik wel heel, dat is ook wel bijgebleven, van ja, maar stel je voor, dan is hij weer thuis en dan heb je een jaar lang gewoon, zijn jullie samen thuis geweest en dan krijgt hij alsnog een longontsteking en dan gaat hij alsnog dood. Dat is dan toch wel heel erg. En toen dacht ik van, ja, dat kan je zo zien, maar zo zie ik dat dus echt helemaal niet. En ik moet er niet aan denken dat ik dan steeds maar naar dat verpleeghuis zou moeten. Ja, dat had ik niet getrokken. Dus hij heeft ondertussen, het is nu 13 jaar geleden geloof ik, hij heeft nog nooit een longontsteking gehad, al die jaren niet. En we leven er gewoon vrolijk op los. Dus in die zin, dat veiligheidsdenken.
Maar ik hoor jou ook zeggen, denk niet voor de patiënt, maar laat de patiënt zelf een keuze maken.
Ja.
Of eigenlijk, ik hou eigenlijk helemaal niet van het woord patiënt.
Nee, laat niemand.
Ja, laat de mens zelf keuzes maken. Want terwijl jij dit zegt, moet ik heel erg denken aan een eerdere aflevering die ik heb opgenomen met Robert Charroux. Robert Charroux kreeg in een jaar tijd, verloor hij zijn been en zijn zicht. En hij heeft 2 revalidatietrajecten van meerdere jaren naast elkaar gedaan. Want hij moest opnieuw leren leven zonder zicht.
Ja.
En hij moest opnieuw leren leven zonder een been. Waarvan hij de wens had een prothese te ontvangen, zodat hij nog kon salsa dansen.
Ja.
Maar daarin was ook alles, daar heeft hij heel erg moeten vechten en zelf de contacten moeten leggen om de wil die hij had om zijn leven nog, ondanks al die, hè, zoals de wereld er dan naar kijkt, beperkingen met allerlei risico's, om uiteindelijk wel een leven te creëren. Want hij zegt, ja, dan kan ik wel niet meer zien en dan heb ik wel mijn been niet meer, maar ik kan straks nog wel lopen en ik kan straks ook nog steeds dansen, want dat ga ik realiseren.
Ja.
En as we speak, heeft hij daar uiteindelijk zijn werk van gemaakt. Want hij is nu inspirational speaker om over dit hele proces mensen mee op reis te nemen. En te vertellen dat, ja, hoezo, er kan niks, er kan heel veel. En dat kan hij met een ongelofelijke humor vertellen. En dat wil niet zeggen dat hij geen pijn heeft en dat het niet verdrietig is wat er is gegaan. Weet je, dat heeft hij ook allemaal moeten doorleven. Maar daarin hoorde ik ook van hem, er werd hem niet zoveel gevraagd. Van ja, nee, hij moest zelf echt voor zichzelf opkomen. Zeg, ja, maar dit is wat ik wil.
En ja, je zou toch graag de vraag gesteld krijgen in plaats van die invulling. En daar zit dan de strijd. En ik heb toen, naar aanleiding van nou, je moet die keuze maken en al die gesprekken achteraf, want ondertussen, je zit niet op je sterkst. Zowel ik niet als mijn partner helemaal niet. Dus je weet op dat moment ook niet helemaal wat je nou nodig hebt. En hoe het, dus je bent niet op z'n assertiefst, helemaal niet. Dus je neemt ook al gauw dingen aan. Dus het moet wel ergens vandaan komen. Maar achteraf dacht ik van, had mij dan gewoon gezegd van, oké, jullie willen dus gewoon weer naar huis. Nou, dat zal ingewikkeld zijn. Het zou moeilijk zijn misschien wel. Je loopt misschien risico's of weet ik veel wat. Hoe kunnen we jullie daarbij helpen? Nou, die vraag is niet gesteld. En toen hij één keer wel thuis kwam, heb ik me ook zo alleen gevoeld met van, waar moet ik het vinden allemaal? En waar moeten we het vinden? En hoe moet dit? En ja, nou, dat heb ik toen als een zwart gat gezien. En nou ja, door de jaren heen vind je daar wel een weg in.
Maar het is wel pittig als je gewoon het gevoel hebt dat je, het gaat over jou, maar je wordt er dan uiteindelijk niet in meegenomen. Want je bent eigenlijk een weg aan het lopen die geplaveid wordt door een ander.
Ja.
Op basis van risicovermijdend gedrag.
Ja.
Of nou ja, gedrag, risicovermijdende insteek. Zo moet ik het beter zeggen.
Ja. Ja.
Terwijl ik denk, maar dat is toch aan de mens in kwestie of die wel of niet risico's wil nemen?
Ja, dat vind ik ook. En dat is eigenlijk ook wat mij nu mijn boodschap in de wereld is. Van, ga gewoon met mensen in gesprek. Dus dat is ook, ik zit nu in een advies aan sociaal domein. En met als doel eigenlijk om met mensen, om het beleidsmakers, om iedereen het te benadrukken van, ga met mensen in gesprek. Vraag gewoon, hoe is het met je? Hoe is je situatie? Hoe zie je het zelf? Wat zou jou kunnen helpen? Of wat heb je helemaal niet nodig? Of is het goed zo? Maar dat gesprek, dat is heel ingewikkeld als je denkt in oplossingen of kijkt naar de situatie vanuit je eigen referentiekader en denk van, ja, maar dit, ik heb het bij mijn moeder zelf ook gedaan. Mijn moeder had vorig jaar, die brak haar enkel en is dus in december overleden, was 90. Maar daarvoor, ze woonde nog alleen thuis en ja, ze kon steeds moeilijker uit haar stoel opstaan en ze had wat meer van die. En dan kijk je daar als kind, kijk je daar met griezelogen naar van, gaat dit goed en moet ze niet naar een verzorgingshuis enzovoort. Dus toen op een goed moment zei ik van, mam, moet jij niet een stapstoel? Dat kan. Nou, dat wierp ze verder. En ik merkte dat ik dus ook dingen voor haar ging invullen. Dus ik deed precies hetzelfde.
Ja, maar dat is volgens mij ook hoe we soort van in de wereld worden meegenomen. Dat we vaak het willen invullen voor de ander. Want dat is ook hoe we geschoold worden. Hè? We worden heel erg een beetje in het leven meegenomen. Want bijna, mm-hmm, hè, als ik ook kijk naar mijn eigen opvoeding, ik eerst, dat was egoïstisch.
Ja.
Nee, eerst de ander, dan jij. Hè, dus als je de opvoeding hebt gekregen, eerst de ander en dan jij, ja, dan denk je überhaupt niet eerst aan jezelf.
Nee.
Dus dan is de insteek dat je altijd eerst voor de ander denkt, in plaats van dat je eerst bij jezelf te raden gaat.
Ja.
Terwijl er is niks egoïstisch aan ik eerst. Want als ik niet goed voor mezelf zorg, kan ik ook niet goed voor die ander zorgen.
Ja. En dan krijg je al die inkleuringen.
Ja, en met als gevolg dat ik dan die ander eerst laat gaan. Maar dan vooral vanuit de invulling, omdat ik dat doe vanuit mijn referentiekader. Ja. Of wat ik geleerd heb, of nou ja, wat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. En dan eigenlijk een beetje mijn ervaring op de ander leg. Want dat is dan een beetje hoe we het hebben geleerd. Ja, dan ben ik niet met die ander bezig.
Nee.
Dan ben ik alleen maar bezig mezelf op die ander te leggen.
Ja, precies.
En dan gaat heel het contact natuurlijk totaal scheef lopen.
Ja.
Maar hoe is dat dan voor jouw man geweest? Want hoe lang heb jij voor hem moeten spreken voordat hij voor zichzelf kon spreken?
Nou ja, dan eigenlijk niet zo lang, want ik weiger ook eigenlijk voor hem te spreken. Ook al wordt daar nog steeds, want hij praat nog steeds heel moeilijk. Wordt daar wel altijd naar, soms kijken mensen eerder naar mij van, wat zegt hij nou precies? En ja, je gaat dan toch wel gemakshalve, dan ga je soms zeggen wat hij wil zeggen of even uitleggen wat hij zegt. Dus eigenlijk is het nog steeds wel aan de hand, maar ik spreek niet voor hem. Ik bedoel, ik zeg wel wat hij zelf zegt. Of zou willen zeggen. Want hij zit er altijd zelf bij. En ja, zou ook ogenblikkelijk, want hij is in die zin wel scherp genoeg dat hij geen dingen zich in de mond laat leggen die hij niet wil zeggen.
Nee.
Dus dat is, ja, eigenlijk is dat nog steeds wel aan de hand. En
dat zit hem dan vooral in omdat hij gewoon lastig met zijn spraak zit, zeg maar.
Ja.
Wat hem belemmert.
Ja, zijn
gewoon
stembanden doen het ook niet goed. Nee. Dus hij heeft een wat rauwer stemgeluid en ook moeilijk. Dus het is, en hij kan ook niet. Ja, dus hij was een hele sociale mens. Is dat natuurlijk nog steeds. Maar dat sociale in gezelschappen, dat is niet meer op die manier zoals hij dat graag zou willen.
Nee. Oké, dus nu zeg maar, wat was het, 13 jaar verder? Nee, langer.
Ja, 13 jaar
verder. Heeft hij dus inderdaad nog steeds wel zijn, nou ja, zijn beperkingen, maar ja. Jij zei ook al eerder, we leven er gewoon op los.
Ja.
En wat houdt dat in? We leven er gewoon op los?
Nou ja, wat me net ook al te binnen schoot, is van, we gingen eerst, hij heeft beademing 's nachts. En we gingen eerst ook niet op vakantie, want hij wou eerst van dat ademapparaat af. En toen kwam er een vriend na 2 jaar of zo. En ik moest ook wennen aan de situatie. We moesten allebei wennen aan de situatie. En die zei van, Corrie, jij kakt helemaal in. En daarvoor, ja, we kenden elkaar pas 2 jaar toen dit gebeurde. Maar wij waren al wel behoorlijk op reis geweest. En dat was ook onze bedoeling. Wij wilden graag op reis. Daar hielden we van. We hadden een camper gekocht toen. Zo'n een beetje stoer ding. En dus dat was wel leuk. Maar die hadden we verkocht. Want ik zag niet gebeuren. Omdat ik hem eentje in een te groot ding. En zou gaan rijden. Want hij kon nou niet meer rijden. Dus dat was eigenlijk, was het allemaal even opgegeven. En dan met het ademapparaat. Het was allemaal ingewikkeld. Hij zei van, ik wil eerst van het ademapparaat af en dan gaan wij wel weer op reis. Nou, dat heeft hij geprobeerd, maar dat ging niet door, dat ademapparaat aan de kant. En toen, na die opmerking van die vriend, van je kakt helemaal in, toen dacht ik van, ja, maar dan gaan we toch een buscamper nemen, huren. En dan heb je meteen alles bij de hand en de stekker voor dat ademapparaat en dan gaan we dat maar eens doen. En nou, zo zijn we eerst op. We hadden onze paspoorten zelfs niet eens verlengd. Want ja, buitenland, daar komen we toch niet meer. Hoe absurd kan het zijn? En toen gingen we gewoon in Nederland. Nou, dat opende opeens weer zo de weg. En ja, later zaten we alweer in Italië. En toen waren we op weg naar Rome. Zover zijn we net niet gekomen, geloof ik. Maar ergens, het was warm. En onderweg. Ja, ik ging dan voor de camper, had ik een broodje gekocht, want hij kan ook niet eten. Zat ik dan mijn broodje te eten en hij kon wel zelf dan opstaan, zich aankleden. En dan kon hij zo tussen de dingen door, kwam hij dan naar de stoel zitten en dan hielp ik hem naar buiten. Maar ik hoorde opeens een klap. En toen dacht ik van, dit is niet goed. En toen wilde hij wel opstaan, maar hij was meteen helemaal in elkaar gestort. Dus ik hijst hem weer dat bed op, want het was een beetje zo halverwege bed. En ik zie dat hij helemaal blauwe benen heeft. Zijn ogen draaien helemaal weg. Dus ik schud zo van, je moet er wel bij blijven, hè. En ik herinnerde mij weer de voetenpomp, want hij kan af en toe een hele lage bloeddruk hebben. Dus toen, dan, dat was ooit een oude professor, die had dat voorgedaan. Dan moest je even met die voet zo een beetje in een haakse hoek zetten. En dan gaat die bloeddruk weer omhoog. Nou, ik dacht, dat krijg je dan opeens als ingeving. Dus ik die voetenpomp doen. En ja hoor, die benen werden weer licht. Dus er kwam weer leven in. Zijn ogen gingen weer gewoon open. Maar op dat moment, kort daarvoor, toen realiseerde ik wel me van, eerst heb ik even gedacht, hij gaat dood nu. En daarna wist ik van, nu weet ik wat ik ga doen als jij dood bent. Dan hou ik je eerst gewoon een uur vast. Of misschien wel langer. En pas dan ga ik eens iemand bellen van, hey, dit is afgelopen. Maar ik vond het heel mooi om dat even zo zelf te voelen. Ik dacht ook op dat moment dat die ogen wegdraaiden, dat hij toen weg dood zou gaan. Dus ik was me bewust van, oh, zo doe ik dat dus. Ik raak niet in paniek. Ik kan ook nog heel adequaat handelen als het moet. Maar ik kan er ook in rust kan ik afscheid nemen en het gewoon laten gaan. Nou, dat was een hele mooie. En normaal mensen zou zeggen van, nou, dan ga je dan op dat moment als een speer naar huis, dan blijkbaar is er iets niet goed. Maar dan heb ik een achtergrond als diëtist. En ik ga dan nadenken over de processen in een lijf. En toen dacht ik van, ja, ik geef hem wel meer water. Omdat het, of ik doe meer water bij het eten. Omdat het zo heet is en zo zweterig. Maar ik doe helemaal niet meer zout daarin. Dus ja, misschien moet ik eens wat zout toevoegen. En toen heb ik hem meteen water met zout water gegeven eigenlijk. En toen heb ik daarna steeds meer elke dag gewoon ook wat zout bij het eten. Het is niet meer voorgekomen. En we hebben die vakantie vrolijk nog doorgereisd. En ja, dan zijn we dus eigenlijk allebei niet bang. En ook er vrede mee hebben. Want dat had dus ook hij wel van, nou ja, als dat dan fout gaat, dan hebben we in ieder geval dit wel allemaal meegemaakt en geleefd. En dan ons niet laten verworden tot kasplant.
Maar het emotioneert je nog wel.
Ja.
Als je het er weer over hebt.
Ja. Yeah. Ik kan dan zo weer naar dat moment. Van dat waarvan ik dacht dat het het einde zou zijn. En dat is dat ik laat dat dus ook blijkbaar niet zonder gevoel zomaar gaan. Het raakt me wel. Ja. En ik kan daar nog zo weer door geraakt worden. Ja. Maar dat zet er geen rem op.
Want eigenlijk mag ik daaruit concluderen dat er eigenlijk altijd wel, dat er een grotere dreiging is dat de dood nabij is doordat hij zijn infarct heeft gehad. En met al zijn beperkingen die hij nu heeft, is de dreiging dat de dood wat sneller nabij kan zijn groter geworden. Totdat hij nu met dat wat er in zijn lijf gaande is, dat dichterbij kan komen?
Nou ja, hij loopt doordat hij 's nachts ook beademd wordt. En hij heeft zo'n trachea, canule, zo'n stoma. En ik heb me wel eens gerealiseerd, ik kan jou gewoon laten stikken. Als ik dat ademapparaat niet goed aansluit en je moet dat kuffen, heet dat. En dan, hij piept als ik iets fout doe, dan krijg ik ongeveer een lel voor mijn hoofd. Maar dat doe ik dus ook niet meer. Maar daardoor realiseerde ik me ook wel van, ja, ik kan jou dus laten stikken. En dat is ook een hele rare gedachte, gewaarwording. Maar ja, de kant op longontsteking is daardoor dus ook wel, niet door het laten stikken, maar door die beademing is daardoor ook wel groter. En hij heeft ook wel meer slijm en zo. Maar daar hebben we, ja, daar leer je mee leven, merk ik. En in coronatijd, ik heb me niet laten vaccineren. Even heb ik gedacht, van, ja, dat heb ik wel een keer met een griepprik gehad. Toen had je een paar jaar geleden had je ook zo'n aparte griep. Nou ja, dan doe je dat voor hem, want hij moet niet griep krijgen of dat soort dingen, want dan krijg je longontsteking. En toen heb ik dat wel gedaan en ik ben daar toen eigenlijk niet beter van geworden. Ik werd vooral ziek. En toen dacht ik van, ja, ik was nooit ziek. Ik had nooit die griep. En nu heb ik opeens griep en ik heb zo'n vaccinatie genomen. Dus ja, wat heeft hij ook aan een zieke mij? Want dat helpt niet. Hij kan mij niet goed helpen. Niet fysiek in ieder geval. Want cognitief en emotioneel helpt hij mij wel. Maar, of steunt hij mij, moet ik zeggen. Maar fysiek heb ik er niks aan. Dus ik dacht van, dat gaan we dus niet weer doen. En dan merk ik wel dat er dan wel een soort van druk op komt. Maar je moet het dan wel doen voor hem. Want anders wordt hij ziek en door jou. Maar ik dacht van, ik ga gewoon geen gekke dingen doen. Ik zoek het niet op. Maar ik ga me niet meer ook deze veiligheid inbouwen. En we zijn er ook eigenlijk allebei wel, kunnen dat allebei wel zo respecteren. Hij respecteert mij daarin.
Ja. Hey, want wat we eigenlijk, realiseer ik me nu, nog helemaal niet echt benoemd hebben. We hebben volgens mij wel wat dingen aangestipt. Maar ik hou helemaal niet van het woord beperkt. Maar wat heeft hij allemaal waardoor hij, wat is er ontstaan in zijn leven? Zo moet ik hem vragen. Wat is er ontstaan in zijn leven doordat hij die herseninfarct heeft gehad? Wat is daardoor veranderd?
Nou, zijn temperatuurregeling is anders. Hij heeft het gauwer koud. Dus het weer van deze zomer is gewoon optimaal. En ik kan ook goed tegen warmte. Maar in de winter is het dus dan leef ik in een wat warmer huis. Hij kan niet slikken. Dus hij eet via een pechzonde. En dat gaat 3 keer per dag zo'n gewoon vloeibaar in. En ik giet dat erin. Of hij kan het ook als moet zelf. Hij heeft zijn ademhalingssysteem werkt, is ontregeld. Dus hij ademt niet voldoende zuurstof in en uit. Waardoor dat als je dat te lang niet goed doet, dan raak je. Ja, want je eigenlijk kan hij dan in coma raken. Dus daarvoor heeft hij dan 's nachts dat dan die ademhaling ondersteund wordt. En waardoor dan even eigenlijk je longen, je hele systeem weer schoongespoeld wordt. Weer voor voldoende zuurstof voorzien en voldoende CO2 uitgeblazen wordt. En we hebben ook wel ervaren met een test in het ziekenhuis dan. Want toen hij eraf wilde, van als dat dan eraf gaat, ja, dan wordt hij dus suf. Dus dat is eigenlijk ook een levensbedreigende situatie. Ik zeg wel eens van als de stroom langdurig uitvalt, dan ben je ook de pineut. Als wij geen zondevoeding meer hebben, ben je ook de pineut. Dus er zitten allemaal van dat soort kwetsbare dingen. Hij zit in een rolstoel, want hij valt om als hij staat. Hij heeft wel kracht in de benen, maar... En links is hij... Nee, rechts. Rechts is hij ook ongecoördineerd een beetje. Dus hij kan rechts weinig. Maar links kan hij wel een toetsenbord doen en zo. En dus die stembanden die zijn aangedaan. Nou, dan heb je het zo ongeveer gehad.
Oké.
Maar hij is wel heel prettig.
Ja, wel in welk opzicht?
Nou ja, het is gewoon... Van hem heb ik geleerd om te accepteren dat het leven komt zoals het komt. Want hij was... kan ik mij nog wel tegen dingen verzetten? Hij is er meester in om gewoon in zijn rolstoel zich de hele dag te vermaken. Terwijl als je dat van tevoren bedacht had, dan zou je zeggen van ja, maar dat kan. Die man is altijd zo bezig, zo sociaal, zo overal altijd. Hij kon alles tegelijk. En ja, nu dus niet meer. Maar als er iemand is die dat al heel snel gewoon daar vrolijk, nou niet vrolijk, maar zonder enige chagrijn en sikkeneurigheid en enige klacht, daar gewoon zijn leven mee voorzetten, dat was hij. En ja, dat is voor mij een voorbeeld geweest van acceptatie eigenlijk. En ook nog wel van, oh, dan ga je bezig. Van, ja, maar zou je dan toch... Hij wilde, eigenlijk wilde hij weer kunnen lopen. Want dat ja, is toch wel fijn. Nou, dan zag ik opeens zo'n zo'n skelet waarbij je dus die stevigheid hebt. Dus op een gegeven moment zei ik van, zou dat niet wat voor jou zijn? Dat was al een paar jaar. Nou, no way, want hij was gewend aan hoe het was. En ja, ik ga toch niet met zo'n ding lopen, dan het is goed zoals het nu is. Dus ik ben er ook mee gestopt om nog dingen aan te reiken die eventueel het leven gemakkelijker of weet ik veel wat kunnen maken. Nee, dat is voor hem is het gewoon zoals het is. En,
ja, want dat is een beetje een neiging die we hebben. Hè? Dat we graag, omdat we zelf eigenlijk ongemakkelijk worden van de situatie van een ander, dat we dan eigenlijk het proberen om het, nou ja, met de goede bedoelingen beter voor die anderen te creëren. Maar dat doen we eigenlijk omdat we zelf ons eigen ongemak niet, daar niet mee kunnen handelen.
Ja.
Ja. En dan gaan we iedere keer inderdaad dingen aanreiken. Een soort van bijna opleggen. Nee, je moet dit proberen. Ja, dit is ook een optie. Ja, je moet hier eens heen. Maar ja, als iemand zijn eigen wil daar niet zit. Of zijn eigen wens om dat te realiseren. Dan wordt het natuurlijk ook nooit wat.
Nee. Dus dat is...
Want wat heeft hij allemaal... Heeft hij heel veel dingen geprobeerd? Of is hij op een gegeven moment ook in die aanvaarding gekomen? Oké, dit is het dus. En dit is oké. Okay.
Ja, nou ja, dat ging dus eigenlijk al vrij snel. Het eindigde met de oogarts. Want hij zijn zicht is ook ja, anders. Ik weet niet hoe het is. Eerder had hij een bril, nu heeft hij ook geen bril meer nodig. Maar hij ziet een beetje dubbel, geloof ik. Ik kan het niet, ik weet het niet, want ik heb die ogen niet. Maar toen, nou misschien was daar nog wel wat aan te doen. Dus dan ga je naar een oogarts en die meet dan en die ziet en die doet dus wat. En een testje en een bril en een druppel en nog eens een keer. En dat bleef maar doorgaan. En van, nou kom dan over een half jaar misschien, kan het dan wel. En op een goed moment, ja, het begon hem ook zo te irriteren. Dat je eigenlijk gewoon die oogarts te willen bent om... ja,
het proces te doorlopen, zou ik om
het
willen zeggen.
Ja, precies, om het proces te doorlopen, maar eigenlijk om een bevestiging te krijgen dat er gewoon niks aan te doen is. En, oh ja, want dat gebeurde ook, ja, plotseling 2 jaar, nee, na de tweede vaccinatie werd hij plotseling doof aan 1 oor. Nou, ja, dan ga je naar de huisarts. Nou, dan kijkt dus, nee, het heet sudden death. En dan kan je eigenlijk, nou, misschien dat het binnen een half jaar nog op. We kan toch wel even naar een oorarts, KNO-arts in het ziekenhuis. Nou, daar ga je dan toch maar heen. En ja, dan kijkt dus zo'n assistent naar en die concludeert ook van, ja, eigenlijk weet ik het niet. Maar u kunt over een half jaar nog wel eens terugkomen, dan kunnen we nog wel eens kijken. Nou, toen had hij ook heel snel van, als dit niet gewoon vanzelf overgaat, dan ga ik helemaal niet, dan kom ik hier niet meer. Want ja, er zijn wel meer van die dingen geweest, dat we dus zelf steeds hebben gezegd van, ja, we blijven niet aan dat medische lijntje lopen. Want dan ben je de patiënt. En als er wat is, dan trekken we wel aan de bel. Mm. Maar als er niks is, dan hoef je ook niet...
Dus hij wil eigenlijk ook niet iedere keer in het spoor van de dokter lopen. Hij wil zijn eigen spoor lopen.
Ja.
En als hij hulp nodig heeft, dan meldt hij zich wel.
Ja. En dan hou je dus super de eigen regie. En ja, je moet daarmee ook wel super vertrouwen op je eigen waarneming en je eigen lichaam. En,
want dat is natuurlijk ook een onderzoeksreis, omdat je natuurlijk niet weet hoe je lichaam, hoe een ziek lichaam, laat ik het dan maar even zo zeggen, hè, hoe dat lichaam zoals dat nu is, ja. Misschien kan ik het beter zo zeggen, hoe dat reageert op dingen. Sommige dingen heb je misschien al een keer ervaren en dat weet je dan, en andere dingen weet je misschien ook niet en die overkomen je dan. Maar je zegt inderdaad wel terecht, dan is het weer, oké, dan gebeurt er iets. En dan mag je dus weer bij jezelf even afvragen, oké, en wat klopt er dan voor mij? Heb ik hulp nodig? Nou, soms kan het zijn dat je even hulp nodig hebt, omdat je denkt, nou, kan misschien goed zijn. En dat doe je dan. En dan ben je daar en denk je, oh nee, dit is toch niet wat ik nodig heb.
Nee.
En dan kan je daar ook weer nee tegen zeggen.
Ja.
Ja, maar wat ik je eigenlijk ook wel een beetje hoor zeggen, is dat je soms ook... hoe zei je dat nou? Dat je de arts aan het plezieren bent om het proces te doorlopen. He, dus dat je...
Nou ja, het is dus soms ook gewoon een protocol. Dan van, nou ja, is er dit geweest? Nou, dan is het standaard van, dan spreken we over een half jaar weer af voor een consult en weet ik veel. Dat is dan ook de richtlijn. Het zit gewoon in een computersysteem u kunt nu dan en dan, of er komt automatisch een oproep voor weer een afspraak. Nee. Maar dan zit je dus in een lijntje wat niet hoeft aan te sluiten bij waar jij bent.
Ja.
En dus je wordt meegenomen in iets, ja, wat in mijn beleving niets te maken hoeft te hebben met het leven, maar meer met de veiligheid van de dokter.
Ja.
Door de ogen van de dokter.
Ja. Ja. Ja, en niet door de ogen van de mens die het betreft.
Nee, want in mijn ogen is de grootste veiligheid die je hebt, is als je zo flexibel mogelijk bent. Dus alles waar je je van afhankelijk maakt, belemmert jou om op het moment dat er iets is, om dan accuraat te handelen, want je bent dat eigenlijk kwijt. Want we zijn heel veel kwijtgeraakt.
Bedoel je met we zijn heel veel kwijtgeraakt?
Nou ja, of er zit kwijtgeraakt, er zit veel... Ik kwam er ooit achter dat die intuïtie... Ik reed met mijn kinderen op een weg in Frankrijk. Ik was toen net gescheiden en ik was misschien wat onzeker. En voor het eerst alleen met mijn kinderen achterin op reis. En ik haalde een vrachtwagen in en er komt een tegenligger aan. En op dat moment weet ik... Ja, wat weet ik? En ik, dat het een aanrijding zou gaan worden. Maar wat doe ik? In een flits zie ik daar een landhuis met zo'n oprit met van die palen. Of ik zie die oprit, denk ik. En ik steek zo die auto aan de linkerkant van de weg. Dus in die oprit, die zo'n beetje schuin omhoog loopt. Dus prachtig. En dan kom ik tot stilstand. Shaken. Maar wel van... Dit had ik niet bedacht. Het komt niet uit mijn hersenen. Dit komt ergens, heel ergens vandaan. En ik heb precies het goede gedaan. En nou, dat heb ik ondertussen heb ik wel vaker. Ja, net als met die handeling toen met Wim. Opeens weet ik dan weer van die voeten. En soms denk ik wel eens van hoe meer je in je hoofd dingen hebt en dingen hebt geleerd of weet van zo hoort het, dan ben je belemmerd om het moment dat het erop aankomt precies het goede te doen. En ja, dus ik vertrouw heel erg voor mezelf op dat ik op het moment dat het erop aankomt, dat ik dan het goede zal doen. Voor mezelf in ieder geval. En wat dat dan is, dat weet ik niet. En daar ben ik ook eigenlijk, dat hele scenario denken en voorsorteren op dingen, dat vind ik heel ingewikkeld. Want dat...
Ja, maar als dan, wanneer dat, het zou toch bijna vreselijk zijn als je op die manier aan het leven bent. Want dan is het een voorwaardelijk leven geworden. Terwijl een leven kan helemaal niet voorwaardelijk zijn. Een leven is wat het is hier nu met dat wat er is.
Maar ja, wat oudere mensen wordt geadviseerd van, sorteer vast tijdig voor op dat jij ouder wordt en dat je dus niet meer zoveel kan. En nou ja, sommigen doen dat met plezier. Anderen, weet ik niet. Ik ben niet meer de jongste. Tenminste, ik voel me nog 34. Maar ik ben al 63. En Wim is ondertussen 68. Dus wij, en ik ben grijs. Dus samen zijn wij zo'n soort van stel 50 plus op leeftijd. Die wel eens zou moeten gaan denken aan van wat hierna. Wij wonen op wat voorheen een boerderij was. Dus er zit, je hebt onderhoud zat. En vorig jaar werd het me ook wel... maar toen kreeg ik zelf dus baarmoederkanker even. En mijn moeder had van alles. En er was van alles. Dus toen werd het me eigenlijk wel een beetje te veel. Toen dacht ik van, nou, wordt dit nou het moment om voor te sorteren? En dat wij maar ergens in een appartement gaan zoeken waar je ook alles gelijk vloers hebt. Nou, we zijn wel gaan kijken. Maar toen dacht ik van, ja, maar op een appartement en dan zonder tuin, dan ga ik dood. Want dat past zo niet bij mij. Dat kan misschien wel heel keurig zijn en toekomstgericht. Maar wat moet ik daar doen? Wat moet ik daar vinden? Dan word ik knap ongelukkig. Dus ja, we hebben zo even gekeken. Het hoeft natuurlijk ook niet zonder tuin te zijn. Maar dat is er gewoon. Is er niet. En dan besluiten we om dan toch maar beneden te gaan slapen. Want dat kon, zo zijn wij eigenlijk in waar we nu wonen ook begonnen. En dus op het moment dat Wim, dat gebeurde van het voorjaar, we sliepen gewoon boven, want traplopen kon Wim wel. Dat was heel bijzonder, maar dat kon niet. En, maar toen was hij gevallen en heeft een rib of twee ribben gekneusd. En dat traplopen, dat werd eigenlijk bijna onmogelijk. En toen dacht ik van ja, nu wonen we dus niet gelijk vloers. Maar ik had nog een werkkamer beneden en daar zit een badkamer aan, want dat was ooit zo geweest. Ik ga die werkkamer, ik ga boven wel weer een werkkamer maken. Ik ga de boel behangen, verven. Ik heb dus een slaapkamer gemaakt. Terwijl wij dachten nog te moeten gaan verhuizen. Ik dacht van, we gaan het hier doen. En dat is gebeurd. En nu zijn we eigenlijk hartstikke blij dat we gewoon zitten waar we zitten. En er komen er weer andere dingen op het pad die daar ook horen. Waardoor je toch niet meer alleen de boel hoeft te onderhouden. Maar waarop andere mensen opeens mee gaan doen. En er komt de hulp uit onverwachte hoek. En daar wil ik eigenlijk altijd voor open blijven staan. Dat ik niet de oplossing van tevoren bedenk voor iets waar je niet weet hoe het zal lopen. Want als Wim niet gevallen was, weet ik veel waar we terecht kwamen. Dus ik wil eigenlijk altijd openstaan voor alle mogelijkheden in de situatie die zich dan op dat moment aandient. En dat is, ja, ik kan het vrijheid noemen. Dus ik heb wel een soort van grote behoefte aan vrijheid. Maar ja.
Ja, maar dat is ook mooi. Want je vertrouwt er dus gewoon op dat wat er nodig is, of dat wat jullie nodig hebben, dat er is als het zich aandient.
Ja. Of dat er niet.
Omdat je ook niet van tevoren de vorm kunt bedenken. Omdat je niet weet waar je dan. Hè, je kan wel denken, ja, ik nu over een jaar. Maar ja, wie weet wat er in dat jaar in de tussentijd gebeurt.
Ja.
Ik bedoel, niemand weet dat. Dus ja, voorsorteren op. Er kan van alles en er moet van alles als je ouder wordt. Ja, vaak is het soms in je eigen situatie waarin je woont prima aan te passen. Om te zorgen dat je er toch kan blijven leven.
Ja.
En dan gebeuren de dingen inderdaad wat jij zegt. Ja, komt er ineens, oh ja, dan zal ik jouw tuin doen. Of dan heb je hier nog hulp bij nodig. Zo ontstaan dan ook gewoon dingen.
Ja, zo ontstaan ze hele, ja, dus dan.
Ja. Hey, en dan noem je even zo tussen neus en lippen door. Je noemde het al eerder, je moeder vorig jaar. Maar zelf ook nog baarmoederhalskanker.
Gewoon baarmoederkanker.
Ook baarmoederkanker. Okay.
Ja, want dat kan je dan gewoon... Kan je de baarmoeder, als je daar op tijd bij bent, kan je de baarmoeder verwijderen. Dat is okay. Toch nog anders dan de hals.
Yeah.
Wist ik ook niet hoor, maar dat had ik ook opeens.
Ja, ja, omdat je, ik denk ook dat ik het baarmoederhals noem. Omdat dat een kankervorm is die je heel veel hoort.
Ja.
Dus waarschijnlijk dat die dan ook makkelijker in de mond ligt.
Maar mijn moeder had ook ooit baarmoederkanker. En, dus het is denk ik niet van een vreemde. Maar ja, en... Die baarmoeder is verwijderd. En nou ja, in zo'n situatie kan ik wel allerlei doemscenario's verzinnen hoor. Van, dat heb ik ook al met mijn kinderen. Hebben we toen wel gehad van nou, als ze mij opensnijden. En er gaat van alles, blijkt dan niet goed te zijn.
Mm-hmm.
Dan wil ik graag dat ze mij gewoon weer dichtnaaien. En dat ik gewoon rustig kan naar het einde kan gaan. Nou ja. Want wat ik heb is dat ik eigenlijk bang ben. Daar zit mijn diepste angst. Dat ik niet gewoon dood mag gaan. Dus ik wil eigenlijk gewoon op mijn manier naar het einde. En dus ik heb zoiets van ja, kom ik in zo'n zorgtraject, weet ik veel wat. Misschien heeft het met een ultieme mate van behoefte aan eigen regie te maken. Dat denk ik dus wel. En misschien helemaal geen vertrouwen in de goede zorgen van al die lieve mensen die met alle goede bedoelingen mij erbij willen houden. Maar ik heb er gewoon vrede mee dat als het morgen, als het dan, weet ik veel, als er wat gebeurt, dat het dan ook klaar is. En dat is ook een beetje misschien wel een manier van leven. Ik wil ook geen rotzooi. Als ik ergens mot heb, dan wil ik dat eigenlijk ook... ik breng het meteen te sprake. En mijn relatie met Wim, dus mijn partner... Ja, daar is ook gewoon niets. Ik bedoel, dat is gewoon open. En we hebben allebei dezelfde gedachten bij van... Nou, als jij nu morgen neervalt, dan is het gewoon klaar. En... Maar mijn kinderen weten ook ondertussen dat ik zo in elkaar zit. En die hebben daar eigenlijk ook... Van toen ik dat dus vorig jaar voor die operatie zo te sprake bracht... Was zo van... Maar mam, we weten toch dat jij, hoe jij in elkaar zit. En dus die hebben daar ook al mee... Nou ja, of ze het zullen accepteren. Dat is dan aan hun. Maar ze weten in ieder geval hoe het zit. En het maakt... Ja... Ik vind het eigenlijk wel een prettige gedachte.
Ja, dus wat jij eerder zei, het voorsorteren op het einde, dat is ook iets wat jij niet echt gaat doen, want je wil het gewoon laten ontstaan zoals het komt.
Ja, dat is wat het is, ja.
En dan gebeurt er wat er gebeurt. En nou ja, daarin is natuurlijk één ding duidelijk, het lijf weet wel hoe dat moet.
Dat denk ik wel, ja.
Ik bedoel, we weten hoe we geboren moeten worden, dus ja... Is het dan heel ingewikkeld om dan ook het leven los te laten, denk ik dan. Ja, volgens mij weet het lijf dat ook wel hoe dat moet.
Nou ja, heel toevallig zat ik laatst te denken van... hoe zou ik dan... Waar zou ik bijvoorbeeld dan dood willen gaan? Als ik dan zover ben. En toen dacht ik, ja, eigenlijk gewoon in de natuur en dan in mijn eentje. En dat was natuurlijk wel boeiend.
Ja,
waarom? Ja. Waarom in mijn eentje?
Yeah.
Ja, dat weet ik niet. Ik dacht van, nou, dat zeg ik iedereen nog even gedag. En ik heb een soort van tuinhuisje aan het water. Want ik wil aan het water. Dus daar, bij water voel ik me heel prettig. Dus dan dacht ik van, nou, dan trek ik mij terug in mijn tuinhuisje. Aan het water. Ik hoop dat het een beetje lekker weer is dan tegen die tijd. En dan, dan weet mijn lichaam blijkbaar, jij zegt het, weet dan wel hoe ik moet sterven. Nou, dan zal dat misschien wel of niet gebeuren. En of het zo gebeurt, ik heb geen idee. Maar opeens had ik die gedachte van, ja, hoe ga ik dat, hoe zou ik dat dan willen? Nou, zo, in mijn eentje bij het tuinhuis. Na gedachten zeggen, heb het iedereen. Nou.
Nou, wel een hele mooie gedachte in die zin dat je de natuur noemt. Want dan geef je jezelf eigenlijk terug en daar, ja, waar je ook vandaan komt.
Dat was ook mijn gedachte. En ik heb, ja, misschien komt het wel omdat... we hebben de as van mijn moeder 2 weken. Toen heb ik er ook aan gedacht. We haalden de as op van het crematorium van de as van mijn moeder. En ja, daar moet je wat mee. Dus we hadden al bedacht van mijn broer en ik. Dat willen we verstrooien in een meer. Mijn moeder, mijn vader... Hebben verstrooid in het bos. En op dezelfde dag dat we daar mijn vader hebben verstrooid, zijn we 3 kilometer bij haar huis vandaan gereden. Daar is een meer. En daar hebben we toen eigenlijk een soort van op het leven. Zijn we daar in de boot gestapt met elkaar. En daar zijn we gaan varen. En dat mijn moeder hield van water. En ik hou ook van water. We houden eigenlijk van water. Maar mijn vader was bang voor water. Dus ieder zo zijn plek. En nu hadden mijn broer en ik dus ook zoiets van, nou, dan gaan we de as verstrooien in het meer. Nou, prima. En toen dacht ik van, ja, maar zou ik ooit zelf nog tot as willen? Ik heb altijd gedacht van, nou, ik laat me ook gewoon cremeren. Maar toen dacht ik opeens van, ja, maar als ik zou eigenlijk, wat is nou het meest natuurlijk? En is dat eigenlijk wel natuurlijk om je te laten verbranden? Nou, als er een bosbrand voorbij komt en ik ben daar, ja, dan is dat zo. Maar als ik, zeg even, in dat water val, ja, dan verdrink ik. En dan kom ik op een goed moment bovendrijven. Maar er zullen beestjes met mij aan de slag gaan. Misschien komt er wel een dikke vis en die gaat dan naar me knabbelen. Dan komt er een vogel en die doet ook een beet. Hoe erg vind ik dat? Nou ja, zover zal het niet komen waarschijnlijk, want men zal iets met mij willen doen. Maar toen dacht ik van, ook wel gewoon dan in een soort van biezenmandje. En laat mij maar in zo'n lekker biezenmandje. En ja, moet ik dan, het liefst zou ik dan in dat biezenmandje zo de zee op gaan. Dat zal niet mogelijk zijn, want daar hebben we allemaal regels voor. Maar dan, je hebt prachtige natuurbegraafplaatsen. Dit heb ik nog niet eerder tegen iemand gezegd. Maar dat zijn dan soms, die fantasieën komt opeens dan ook boven. Van, ja, ik hoor wel heel erg toch wel bij dat aardse. En zo'n heel simpel biezenmandje, dat heb ik al wel lang. Maar die kun je ook wel in de oven doen natuurlijk. Maar.
Ja. Ja, dus eigenlijk, ik hoor je dan niks zeggen over begraven.
Nee, ik wil eigenlijk met de stroom mee, dat is het. Ja.
Ja, dat hoor ik ook, maar daarom vind ik het ook interessant. Begraven is gewoon geen optie, want dat is de grond. Je wil wel terug naar de aarde, maar je wil eigenlijk terug in het kabbelende water van de aarde.
Ja. Sorry, nu begin ik te huilen.
Ja, dat geeft helemaal niks.
Dat ja, nee, het is inderdaad, dat is wat het is.
Yeah.
Het kabbelende water, zo noem ik het niet eens. Maar ja, wij woonden ook aan de Oude Rijn. Nou, dat is dus een rivier. Het stroomt ook. Ja, je komt dan een sluis tegen, 5 kilometer verderop. Dus dan zit je daar in die sluis. Maar nou ja, van mij mag je mij in zo'n, in mijn kajakje. Ik vaar ook wel lekker met mijn bootje. Nou, dan is het zo in mijn kajakje. Nou, laat maar gaan. Dan kom ik vanzelf in de Noordzee uit. Nou, dan gaan we gewoon verder. Ja. Maar dan moet je geen rugbaarheid aan geven, want dan is het allemaal niet mogelijk.
Nee, want
maar dat lijkt me eigenlijk de beste weg bij mij.
Ja, het doet me eigenlijk denken aan.
Het is echt een uitvaart.
Ja, precies.
Ja,
ja, dat is een letterlijke uitvaart.
Ja.
Ja, hoe jij het omschrijft, dat vind je natuurlijk wel in India. India, nou ja, al verbranden ze wel eerst het lichaam voordat dan wat er nog over
aan
is, uiteindelijk in de rivier belandt, waarvan ook niet altijd alles verbrandt. Ja, dat vinden mensen altijd een beetje luguber klinken, maar ja, dat is gewoon wat het is.
Ja.
Ja, maar daar zijn ze natuurlijk nog ook heel erg vanuit dat hindoeïsme heel erg met die natuurlijkheid bezig, teruggeven aan de natuur.
Ja.
Ja, en in Nederland belemmeren we dat door, ja, je kan begraven of cremeren. En ondertussen kan je ook resumeren, waarvan dan wordt gezegd, ja, dat is veel, niet duurzaam of ecologisch. Nou, dan denk ik, er wordt een soort gifstof ingestuurd, of een chemische stof ingestuurd. Dus denk ik, ja, wat is daar natuurlijker aan dan al het andere? Maar er is ook een mogelijkheid, dus nou kan allemaal nog niet in Nederland en dat gaat denk ik ook nog heel lang duren. Maar ik denk dat dan misschien nog wel een optie voor jou gaat zijn. Ooit misschien dat je dat nog mee gaat maken en dat is composteren. Want dan wordt je letterlijk je lichaam echt aan de grond teruggegeven. En dan dat natuurlijk proces van ons lijf realiseert dan zonder dat er iets om ons heen zit. Dat we binnen 30 dagen ons lichaam gewoon kan worden terug tot compost kan worden gemaakt.
Gaat dat zo snel?
Ja, dus hebben ze in Amerika is dat al toegestaan. En ik weet dat er in Nederland een aantal groepen bezig zijn om te onderzoeken. En die doen dat ieder wel op hun eigen manier. Om te onderzoeken hoe kunnen we dat dan doen? En hoe doen we dat dan? En als we dat dan zo willen, hè, zo aan het einde van het leven. Hoe gaan we dat dan legaliseren en zorgen dat de wet aangepast wordt? Nou, dat is altijd een eindeloos traject dat heel lang duurt. Maar er zijn wel bewegingen in Nederland gaande om dat ook hier te realiseren. Ja.
Nou, wat mij opviel toen we die as aan het ophalen waren, was de regels waarin. Want ik sprak met die meneer van het uitvaart van het crematorium. En je krijgt zo'n keurig steentje zit er dan bij, want dat is mede oven ingegaan. Ik zeg van, joh, je had natuurlijk net zo goed andere as bij elkaar kunnen harken. Want ik ga niet herkennen dat dit van mijn moeder is. Dus, nou, maar dat zijn dan regels en er moet dan volgens bepaalde procedure. Ik dacht van, wat zegt mij dit nu allemaal nog? Eigenlijk niks. Want je krijgt een mooie doos met as mee. Je maakt een soort van ritueeltje. Maar voor mij is de lading al helemaal weg. Dus het is ook niet dat ik nog een keer afscheid van mijn moeder ga nemen. Ja. Nee. Het is voor mij ook meer een dat je met familie, dus met mijn broer en met onze kinderen allemaal, dat we dan gezellig, het ere van het leven eigenlijk, nog in een bootje stappen om moeder dan...
Wel terug te brengen daar waar zij ook lief van had.
Ja, precies.
Van het water.
Ja.
Ja, het is het is wonderlijk dat we ons moeten conformeren aan de regels als het gaat om dat einde. In de zin van de vorm.
Ja.
En dat er dan nu eigenlijk twee keuzes zijn, of cremeren of begraven. Maar wie weet wat er mogelijk is als het jouw tijd is.
Ja, joh, je weet het niet.
Nee.
Dus ik laat mij gewoon maar... Ik ga wel zien hoe het komt.
Ja, maar wat ik wel mooi vind aan jouw verhaal... is dat je eigenlijk het leven ziet als een organisch proces.
Ja.
En dat je in alles wat het leven... wat dan in het leven zich aandient... en nou, als ik jou zo even hoor... en ook als ik het verhaal van jouw partner hoor... dan zijn jullie allebei in datzelfde pot aan het wandelen. Laat het maar organisch ontstaan.
Ja.
En onderweg ontdekken we dan wel... ja, is het links, is het rechts? Is het vooruit, is het achteruit? Of is het gewoon, hier?
Ja.
En hier is goed.
Ja.
Maar dat het iedere keer wel... en niet zozeer de afstemming is met degene die tegenover jou staat... maar dat het altijd de afstemming is met... En wat met klopt voor mij?
Ja, precies.
Dat het altijd begint met jezelf en niet eerst met de ander.
Ja. En ik merk dus dat alles wat daaraan raakt om daartussen te willen zitten... Dat bezorgt bij mij een soort van... dat probeer ik weg te houden. Nou, weg te houden. Ja, ik wil het eigenlijk gewoon niet dat het er is. En... Dus in die zin vind ik de medische wereld die dan, waar ook veel van die regels vandaan komen, die dat eigen pad in de weg zitten. Dat zie ik dan soms als mijn grootste vijand. Klinkt heel lullig, maar want ze kunnen je ook fantastisch helpen. Dat sluit ik ook helemaal niet uit. Ik was ook heel blij dat gewoon mijn operatie ging en dat ik daarna vrolijk verder kon. Maar eigenlijk zit daar dan de boodschap wel in van... mag het bij mij aangesloten? Mag ik de keuze maken? En dus eigenlijk vraagt dat een vorm van dienstbaarheid van, zeg even, elke professional of iedereen die ik dan vraag, van dienstbaarheid aan mijn weg. Dat klinkt ook weer egoïstisch, maar voor mij is dat dus eigenlijk... ja, het mooiste wat er zou kunnen zijn. Dat je dus zelf kan vragen van... als jij wat voor mij wil betekenen... hoeft ook niet. Maar als jij dat zou willen... zou jij dan dit voor mij willen doen?
Ja.
En... voor mij mag het leven voor iedereen zo zijn.
Ja, want uiteindelijk zijn we hier op deze wereld gekomen... om met elkaar verder te brengen.
Ja.
Maar ja, en zo zie ik hem ook. Maar wel vanuit het principe wat voor mij klopt en past. En niet wat een ander denkt dat voor mij goed is of de weg is of wat. Nee, dat kan jij helemaal niet weten. Ik kan alleen maar weten wat voor mij goed is en wat past.
Maar misschien weet die ander het wel, maar dan heb ik jou geraadpleegd. Dat kan natuurlijk wel. Ja, je kunt wel mensen raadplegen.
Ja, je kan toetsen.
Van, hoe zie jij dit?
Ja.
Want ik ga niet alleen door de wereld.
Nee.
Dus ik sta wel open voor.
Ja.
Maar niet... dat iemand onbewust jou zijn ding oplegt. Of
ja,
haar.
Ja, 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 ja.
Maar meer vanuit bewustzijn de weg volgt.
Ja. Ja, en dus in gesprek gaat en in verbinding onderzoekend. Ja,
in verbinding.
In verbinding onderzoekend is van, nou, en wat is dan de weg die wij samen gaan lopen? Omdat jij wil mogelijk wel iets van mij, maar is er een weg samen of is er toch een weg, ieder onze eigen weg?
Ja.
En hebben we gewoon even een tijd met elkaar doorgebracht en hebben we er allebei iets van geleerd?
Ja.
Dank je wel. Nou, dan ga ik nu weer verder op mijn pad en jij ook weer op jouw pad.
Ja.
Zo mag het leven eigenlijk gaan.
Ja, van mij.
Ja. Mooi om zo te leven. Ja, dankjewel.
Nou, dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of opmerkingen of suggesties of wensen voor onderwerpen of heb je gasten die je kunt aanreiken, dan sta ik er altijd voor open. Dankjewel als je met me mee wilt denken. Hetzelfde voor het delen. Deel het met je vrienden, bekenden, familie, wie dan ook in je omgeving. Want hoe meer de verhalen verspreiden, hoe beter het is. En voor nu, tot de volgende aflevering.